Zo, we hebben de vorige aflevering verteld waarom we voorbij het opvoeden kijken. En neem je in deze aflevering mee in een kindertalktraject die Anke, jij hebt gedaan met twee ouders. Die naar aanleiding van het gedrag van een peuter bij jou aan tafel kwamen in feite. En waarvoor kwamen ze? Kun jij daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Deze ouders hebben een peuter, een jongetje van 2,5, waarvoor ze bij mij kwamen. En zij gaven aan dat hij af en toe heel bozig kon worden. En met name heel veel nee zei. Op alles wat ze zeiden of vroegen kregen ze nee. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat doe ik niet. Heel veel nee. En ze gaven ook aan, ja, hij luistert eigenlijk niet naar ons. Dus dat was hun vraagstuk voor ze bij mij kwamen. En ze gaven ook al aan, van, nou, we hebben al best heel veel geprobeerd. Ze hadden boeken gelezen, opvoedboeken gelezen, tips eruit toegepast. Nog allerlei andere opvoedtips, zeg maar, toegepast. En dat had wel even geholpen. Het ging een tijdje beter. Maar nu ging het toch weer een stuk minder goed. En dat ze zoiets hadden, ja, die tips, dat is leuk, maar dat geloof toch niet dat dat ons verder gaat helpen. Dus hebben ze de stoute schoenen, zeg maar, aangetrokken. Want ze vonden het ook best spannend. Maar dat ze toch zeiden, laten we toch eens kijken wat er hier in de spiegel aangekeken wil worden.
Ja, dat vind ik altijd heel mooi en dankbaar ook dat de ouders die bereidheid hebben. Omdat ze dan, als je in de spiegel gaat kijken, dan kijk je natuurlijk ook heel erg naar jezelf en naar wat het jou wil vertellen. En als we het dan hebben over het gedrag wat het jongetje liet zien, kun je dan vertellen over de boodschap wat moeder daarin zag?
Ja, nou, moeder gaf bij mij aan van, in eerste instantie dus dat velen nee zeggen. Van hij zegt zoveel nee, alles is een nee, hij luistert niet. En hij is daar heel volhardend in, hij kan het heel lang volhouden. En hij doet telkens precies wat ik niet wil. Dat was haar, wat zij over hem vertelde, wat ze lastig vond. En zij noemde hem een wervelwind. Dus dat was hoe zij haar zoon op dat moment zag als hij dat gedrag vertoonde.
Ja, en wat deze vertaling ook wel bijzonder maakt, of niet de vertaling zelf, maar het kindertalktraject denk ik rondom dit gezin, was dat behalve moeder de zorg had, dat ook de vader voor de kindertalktraject eigenlijk kwam.
Ja.
En juist dat bewijst eigenlijk in deze situatie ook hoe uniek de boodschap is eigenlijk van één kind, maar dat de boodschap tweeledig is. Hè? Dus dat het voor de moeder iets anders kan vertellen dan voor de vader.
Ja.
Kun je ook vertellen wat de vader zag in het, in het kind, in het gedrag?
Nou, het mooie vind ik dus dat je daar dan al het verschil ziet. Hè? Dat hoe eigenlijk hetzelfde kind met hetzelfde soort gedrag en hoe moeder het vertelt en beschrijft en hoe vader het vertelt, daar zitten al verschillen in. Want deze vader had het ook over het nee zeggen, het vele nee zeggen en het niet luisteren. En die gaf daarbij aan van, ja, hij vraagt ook heel veel aandacht. Hè, dus ik moet continu mijn aandacht bij hem hebben. Hij doet dingen die niet mogen. En wat hij ook daarbij aangaf is dat hij zei van, het lijkt wel of hij geen angst kent. En dat vond ik meteen opmerkelijk, omdat dat iets bijvoorbeeld was wat moeder helemaal niet benoemd had. He, dus zo merk je al dat als je dan over hetzelfde kind hebt, maar twee ouders, dat het voor iedere ouder weer een eigen verhaal is, een eigen beleving van de situatie.
Ja, en als je dan hebt over de typering zoals vader dat jongetje zag, hoe zag, hè, want de moeder zag hem dan als een wervelwind. Hoe ervaarde vader dat?
Ja, vader vond het wat lastig om het echt in één woord samen te vatten en die noemde een eigenwijs en een aandachtvrager. En die gaf aan, ja, hij heeft zo'n sterke eigen wil en ook die volhardendheid. Ja, dus hij gebruikte meerdere woorden. En ik heb dat uiteindelijk samengevat als de dingen die voor hem het belangrijkst waren, was die eigenwijsheid en dat vele aandachtvragen. Dus ik heb daarvan gemaakt dat het voor hem, het gedrag van zijn zoontje, een soort eigenwijze aandachtvrager was op dat moment.
Ja. En dat is ook weer heel, heel mooi hoe divers dat dan is.
Ja,
hè? Want dat voor moeder heel anders
Ja, beleefd, dus het was dan echt voor de een een wervelwind en voor de ander de eigenwijze aandachtvrager. En we hebben het nog steeds over hetzelfde kind.
Ja, ja. Ja, zeker. Ja, en ja, daarvoor komen ze dan in eerste instantie voor de intakegesprek. En vervolgens ga je natuurlijk dat vertalen en dan krijgen ze de boodschap terug. Kun jij vertellen over de boodschap voor moeder, waarin het, ja, het probleem eigenlijk duidelijk werd?
Ja, nou, eigenlijk was het bij moeder was de essentie heel snel helder in wat ze eigenlijk ook teruggaf in wat ze, hoe ze haar kind beschreef. Van hij doet precies niet wat ik wil. En eigenlijk liet hij haar zien dat zij eigenlijk zelf aan het doen was wat zij niet wilde. Dus dat ze niet luisterde eigenlijk naar wat haar hart eigenlijk wilde, maar aan het doen was wat ze eigenlijk niet wilde, maar van het gevoel dat dat hoorde, of dat dat de bedoeling was, of dat dat nodig was. Hè? We hebben zo allemaal natuurlijk verplichtingen in het leven. En eigenlijk dat zij daar meer naar aan het luisteren was dan wat ze zelf eigenlijk wilde.
Hmm. En was het ook inderdaad dan die verwachting die ze dan dacht, hè? Dat ze dan behoorde te doen dan
ja,
wat meer.
Ja, dat zat er natuurlijk wel een beetje achter. Hmm. En soms ook, en dat herken ik zelf ook, en ik denk heel veel ouders, dat is ook wat natuurlijk in het leven is. Hè? Dus ja, weet je, een luiers verschonen om iets simpels te zeggen, is ook niet mijn hobby. En het moet toch gebeuren. En de hypotheek moet betaald, of de huur. En de, er moet toch af en toe eens een stofzuiger door de tent. En al die dingen meer. Er is ook natuurlijk veel wat dan moet. Dat is ook wel de werkelijkheid waar die is. De kunst zit denk ik een beetje in hoe je vervolgens met die werkelijkheid omgaat en wat voor betekenis dat voor jou heeft. Maar daar komen we later op.
Nou ja, dat zegt ook wel iets over dan de vertaling. Want als je dan gaat kijken, de boodschap van het kind over het probleem, hè, was een heel duidelijke uitnodiging. Maar het kind geeft ook wel het perspectief weer. Hè, ja. Op welke manier kan ze dan met dit probleem omgaan?
En ja.
Kun je iets over het perspectief vertellen?
Ja, want
wat het kind eigenlijk als boodschap had.
Ja, want die typering van die wervelwind, hè, dat heb ik met moeder besproken van, hey, er zit eigenlijk ook een soort wervelwind van gevoelens en verlangens in jou. En dat wil ook graag gezien worden, want daar zeg jij nu eigenlijk telkens nee tegen. En daar mag je misschien wat meer ja tegen gaan zeggen. En ja, toen gaf moeder natuurlijk aan van ja, hoe moet ik dat dan doen? En als die wervelwind, als ik dat loslaat, ja, je ziet het bijna voor je, dat er een soort orkaan op je afkomt die niet te stoppen is en waar je door verzwolgen wordt, als het ware. Hè? En eigenlijk gaf haar zoon ook heel mooi perspectief aan hoe zij, zeg maar, die wervelwind op zo'n manier kon toelaten dat het haar niet zou overspoelen, maar dat ze hem juist in de positieve kant de ruimte kon geven. Dus dat perspectief eigenlijk in het gedrag van kinderen zit ook altijd heel mooi wat je kan doen. Want ja, ook hij was een wervelwind, maar ze kon hem ondertussen best wel aan. Ja, dus ook in het gedrag zit dan heel mooi die spiegel voor dat je zelf als ouder veel meer kan dan dat je op zo'n moment denkt.
Nou ja, en dit heeft ook een stukje bewust gemaakt, denk ik.
Ja.
We komen zo meteen eventjes terug wat er veranderd is naar aanleiding van die boodschap, hè, die moeder heeft gekregen. Want ook vader heeft natuurlijk een boodschap gekregen.
Ja.
En kan je iets vertellen over wat vader heeft teruggekregen naar aanleiding van de boodschap die hij zag bij zijn kind?
Ja, nou, bij vader was natuurlijk al, zat het al een beetje op, dus vanuit hetzelfde gedrag al op een ander spoor, omdat hij natuurlijk heel erg die eigenwijze aandachtvrager lastig vond. En bij hem was dus eigenlijk de essentie van de boodschap een beetje tweeledig. Hè? Dus als het om dat aandachtvrager gaat, dat hij zelf wat meer aandacht mocht vragen of besteden aan zijn eigen verlangens of wat hij wil en hoe hij de dingen graag zou zien of voor zichzelf in zijn algemeenheid. Dat de eigen wijsheid in dat hij ook naar zijn eigen nee eigenlijk mocht luisteren, naar zijn eigen wijsheid in wat voor hem ja of nee was.
En die boodschap, hè, voor vader, daar zijn jullie daar later ook nog wel wat dieper in gegaan. Want kan je daar iets even over nog duidelijk maken? Want je zei van ja zeggen tegen mijn eigen nee. Maar ja. Dat kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, wat, Wat we al pratende in de terugkoppeling, zeg maar, ontdekten met elkaar, was dat hij wel nee zegt. Ook tegen zijn zoontje als iets niet mag. Maar dan niet altijd daar een nee bij voelt. Hè? Dus dat je dan met je mond en met je verstand wel, dus met je mond wel nee zegt, omdat je met je verstand wel weet dat het hoort om nee te zeggen opvoedkundig. Maar dat je er eigenlijk niet echt een nee bij voelt, omdat je dan denkt, waarom mag eigenlijk niet? Hè? Dat je ergens zo'n soort stemmetje hebt of andere redenen. Dus dat je dan ook nee kan zeggen terwijl je het niet voelt.
Ja, dus is het als je de nee niet voelt, dan dat je er eigenlijk niet echt achter staat? Bedoel je dat ermee, met nee voelen? Dat je er niet echt achter staat om nee te...
Dus dat je wel nee zegt, maar ergens van binnen ook een stemmetje hebt die eigenlijk stiekem een beetje ja zegt. Of misschien, of ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Ja, ja.
En dat denk ik, kinderen voelen dat altijd gewoon daar fijn aan. Dus die tuinen daar niet in.
Absoluut. En toen merkte je ook gaandeweg, hè, in dat hele, in die boodschap en dat in het nee voelen, dat daar ook nog iets achter zat. Hè? Dat hij achterkwam van, maar wat heeft hij ervaren ooit als klein jongetje als hij een nee te horen kreeg? Ja. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, want we gaan er natuurlijk met elkaar op onderzoek uit. Hè, van, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar een stuk minder makkelijk gedaan. Ja, ga maar die nee, hè, die je voelt, ga die maar inzetten. En eigenlijk al pratend, maar dat kwam eigenlijk ook wat meer wat later in de gesprekken die we voerden, dat we erachter kwamen dat hij dat lastig vond om die nee tegen zijn zoon te zeggen. En in andere situaties dat best wel heel goed kon vanuit zijn gevoel. Omdat hij het ergens ook een beetje zielig vond voor zijn zoon om nee te zeggen. En dat had inderdaad heel erg te maken met dat hij zelf als kind op een aantal fronten een nee had gehoord voor iets wat hij heel graag wilde of verlangde. En daarbij het gevoel had van, dan doet wat ik wil er blijkbaar niet zo toe. En dat was iets wat hij zijn zoon natuurlijk niet wilde, niet voor zijn zoon wilde. En daardoor dat ze zelf heel lastig vond om een nee te geven, omdat hij dat dan zielig vond.
En begrijp ik dan, als je dan nu, door dat bewustwordingsproces van, dat zit er eigenlijk ook nog onder. Want we rafelen het hele boodschap eigenlijk
een beetje verder.
In dat hij dus ook een ja mocht zeggen tegen waar ooit iemand anders een nee. Hè? Dus dat is ook een tegenstrijdigheid in jezelf. Ja. En om dat dan weer te leren, om dan toch een ja te zeggen voor een verlangen die ooit echt is afgekapt, hè, of begrensd. In hoeverre, als we daar over vader gaan kijken, van toen hij daarmee aan de slag ging om dit te gaan leven in feite. Wat was dan de verandering bij het kind? Wat zag hij daarin?
Ja, wat je net benoemd, hè, van dat je dan dat het ook gaat over een ja zeggen tegen bepaalde dingen in jezelf, was daar in het perspectief wel iets heel moois. Want toen gaf hij aan van, ik gun het hem zo dat hij een beetje boevig mag zijn. En dan met name samen met een broertje of zusje. En eigenlijk was dat dus ook een heel mooi perspectief, dat deze vader dus ook een beetje boefig mocht zijn eigenlijk. En dingetjes waarvan het eigenlijk misschien niet gepast is, of waarvan je eigenlijk tegen jezelf zegt, nee, dat kan niet. En dat hij daar dan ja tegen mocht zeggen. Dus dat is wat uit dat perspectief heel duidelijk, voor wat hij dat wat meer mocht doen. Dus hij mocht een beetje zijn eigen boevige jongenskant, zeg maar, weer eventjes wat meer omarmen. En dat waar we het eerder over hadden, dat gaan onderzoeken naar dat voelen in dat nee en vanuit daar nee zeggen tegen hun zoontje. Dat gaat dan met vallen en opstaan. Maar daar merkte hij wel vrij snel het verschil tussen op het moment dat hij nee zei en ook nee voelde. En dat hij nee zei alleen maar vanuit opvoedkundig, omdat het zo hoort.
Mooi dat je dat nog even toelicht, zodat er nog een laagje verder in lag.
Ja, het zijn al die verschillende lagen en stukken die allemaal worden gezien en aangeraakt. Hè, eigenlijk op het moment dat je met die kindertalkbril op gaat kijken. Ja.
En mooi ook om te ervaren dan dat vader dan ervaart dat al experimenterend, dat je dan ook zo het verschil in gedrag, hè, in relatie tot je eigen zoon ervaart.
Ja.
En hoe was dat voor moeder toen, ja, toen zij de boodschap hè, tot zich had genomen? Hoe,
ja.
hoe heeft zij dat ervaren in gedrag, in relatie tot haar kind?
Ja, nou wat zij, dat was eigenlijk dus ook weer een beetje op die twee verschillende lagen. Hè, van dat ze wat meer mocht gaan doen wat ze zelf wilde, in plaats van wat ze eigenlijk niet wilde, maar deed omdat het zo hoorde. Dat zat hem soms ook in gewoon hele praktische, platte dingen, om het maar zo te zeggen, als dat je dan inderdaad die stofzuiger gewoon een dagje in de kast laat staan. En denkt, nou die bedden kunnen best nog wel een dagje, dat verschonen komt later wel. En dat ze daardoor wat meer ja, uit die zorgende rol, die voor haar op dat moment heel veel ruimte innam, waar ze niet per se blij van werd, daar af en toe wat meer uit kon stappen. Dat bewust dus deed, ook al vond ze het soms ook lastig.
Is dat ook de manier waarop ze dan wat meer rust kon vinden om bepaalde dingen niet te doen?
Ja, en het ging met name om dat ze dan dus ruimte kreeg om dingen te doen die ze wel wilde
precies,
doen. Hè? Ja. Dus dat ze eigenlijk meer tijd wilde doorbrengen om bijvoorbeeld te spelen met haar zoontje, of gewoon iets voor zichzelf wilde doen. En door alles wat ze het gevoel had van, ja, maar dan moet eerst het huis schoon zijn, of dan moet eerst dat, of dan moet eerst dat. En dan pas kunnen die dingen. En door dat om te draaien eigenlijk en te denken, ja, maar die dingen zijn ook belangrijk, en misschien wel belangrijker dan die stofzuiger door het huis. Ja, ging ze dus eigenlijk doen wat ze zelf verlangde. Dus dat was de ene kant.
En als ik het dan, ik benoem het heel even met rust, hè? Want in eerste instantie is het spelen met je niet letterlijk dat je dan rust neemt.
Nee.
Hè? Maar je neemt wel rust van taken waarvan je denkt, die behoor ik te doen.
Ja.
En die begrens je in feite dan wat meer, waardoor je wat meer rust vindt in de relatie.
Ja, nou ja en ik denk, weet je, je kan ook, zeg maar, rust ervaren van, door iets wat er niet rustig per se uitziet, maar omdat het je heel veel plezier en daarmee energie geeft. En dat creëert op een bepaalde manier ook rust in je systeem, zeg maar.
Ja.
Want ook daarin moet er een bepaalde balans zijn. Gewoon ook in plezier maken en gekkigheid. En als je heel hard lacht, geeft dat ook ontspanning. Om maar even een voorbeeld te geven.
Ja, dus ik wil ook even benoemen dat rust zijn niet betekent, hup, we gaan stilstaan.
Nee,
of zo.
Nee. Of ik moet nu mediteren. Nee. Of ik moet boven in mijn bed een boek gaan lezen en in die zin maar de boel laten. Hè. Als dat voor jou werkt, tuurlijk ook. Maar het kan op heel veel verschillende manieren. En juist, hè, ja, dat is gewoon denk ik een algemene tip. Als je natuurlijk jonge kinderen hebt. Ja, weet je, dat mijn kinderen klein waren, kwam ik ook niet aan een boek lezen toe. Want daar had ik gewoon de ruimte niet voor. Maar ik vond het ook heerlijk om met ze te spelen, of in ieder geval een kinderboekje dan voor te lezen. En dat is dan bijvoorbeeld ook al een rustmoment. Als je er bewust ook op die manier dat doet vanuit dat plezier. En dat van, nou, ik ga dit nu bewust doen om een fijn moment met mijn kind te hebben. En niet, oh ja, ik moet nog even een boekje voorlezen omdat het hoort. Want de pedagogen zeggen allemaal dat het zo belangrijk is. Dat.
Absoluut. En ik kan nog heel even terugkomen op die wervelwind en over die emoties. Want gevoelens die ze wat onderdrukt. In hoeverre dat dan, hoe ging dat daarin verder?
Ja,
dat,
ja, maar dat was eigenlijk het andere stukje in de vertaling natuurlijk. Dat hij zo'n wervelwind, dat ze hem zo typeerde. En dat ze eigenlijk ook meteen op het moment dat ik dat teruggaf van, hé, maar wellicht zit er ook een wervelwind in jou. Hè? Laat hij zien, dat is ook een stukje in jezelf. Die herkende ze eigenlijk ook gelijk. Dat ze zei van, ja, ik voel dat er allemaal emoties en gevoelens borrelen. En er was veel aan de hand voor haar, wat dat aan gaat. En ze zegt, ja, dat hou ik maar allemaal. Dat doe ik maar allemaal een beetje wegstoppen. Want als ik dat inderdaad in die wervelwind, nou ja, wat ik al net noemde, dan voelt dat als een orkaan. Dat kan ik helemaal niet aan. En eigenlijk, ook daarin zat in de vertaling zo dat mooie perspectief, waarin haar zoon ook liet zien dat er wel manieren waren waarop je en die wervelwind waar dat ruimte kan geven, zonder dat dat je helemaal, nou ja, al helemaal als onstuimigheid overneemt.
Hmm.
Ja. En dat heeft ze dus ook wel ter harte genomen. En bijvoorbeeld heel concreet, op het moment dat ze zich verdrietig voelde en ze was alleen thuis met haar zoontje, had ze altijd het gevoel van, ja, dan kan ik toch moeilijk hier nu een beetje gaan zitten huilen terwijl ik daar met hem ben. En dat ze dacht, nou ja, ga ik toch maar gewoon doen, want ik voel me verdrietig en ik voel dat ik moet huilen. Ik laat het maar toe. En dat ze eigenlijk daarin dus ook hele mooie dingen gebeurden, waarbij hij haar meteen helemaal ging knuffelen. En ze eigenlijk dacht, oh ja, het is helemaal niet zo'n ramp om af en toe even te huilen waar hij bij is. En dat is niet, dat is ook wel weer zo'n idee. dat dan niet goed is of dat kinderen daar last van hebben. Maar dat bleek dus ook niet zo te zijn. En dat luchtte haar wel dan op dat moment weer even op.
Mooi, om op die manier ook een voorbeeld te zijn als ouder. Hè? Om ook daarin gewoon te laten zien dat die gevoelens er ook mogen zijn.
Ja.
En ja, dan hebben we het eigenlijk over die boodschap die ontvangen is. En de verandering die dan eigenlijk ontstaat in de verbinding met het zoontje. Hoe was dan die uitkomst overal, in het geheel genomen?
Ja.
Want hoe ervaarden de ouders dit nu binnen het gezin? Kun je daar nog tot slot iets aan toevoegen?
Ja, want wat misschien goed is om daarbij te zeggen is dat we maken een vertaling en die koppelen we terug. Maar daarna laten we mensen natuurlijk nooit los. Dat doe jij ook niet. Nee. We blijven altijd wat langer met elkaar aan het werk. Omdat er inderdaad vaak daarna nog best wel nog weer andere dingen gebeuren. En dan ga je iets uitproberen en dan kom je weer wat anders tegen. En zo blijven we dan met elkaar nog een stukje aan het werk. En dat was hier uiteraard ook het geval. En op een gegeven moment, dat met name dat terugkijkend met deze ouders aan de slag was van goh, waar sta je nu? En als je dan terugkijkt naar hoe kwam je hier? Wat heeft het dan gebracht? Nou, dan waren deze ouders eigenlijk heel erg ook verwonderd hoe groot het verschil was. En hoe groot het effect eigenlijk was. En dat ze ook zeiden van ja, we zijn heel anders eigenlijk gaan kijken naar het gedrag. En de manier van kijken, dus dat spiegelend kijken en niet alleen maar kijken, mijn kind heeft bepaald gedrag en wat kan ik opvoedkundig nou doen om dat gedrag bij te sturen, maar spiegelend kijken. Ze zegt, mijn moeder zei, ik kan het niet meer uitzetten. Dus bij alles wat mijn zoon nu doet, denk ik elke keer, oh, raakt het mij en hoe raakt het mij dan en wat kan ik ermee? Wat mag ik misschien nu ontwikkelen? En dat, ze zegt, dat is af en toe wel ingewikkeld, want ja, dan mag je zelf weer aan de slag. Maar het is ook heel mooi, omdat ze zegt, ja, ik kijk nu zo anders naar hem. Bijvoorbeeld als het speelgoed door de kamer vliegt nu, dan kan ik daar voorbij kijken. Hè? Dus eerst was je dan vooral bezig met dat vliegende speelgoed en hoe ga ik nu dit gedrag bijsturen? En nu kan ik er doorheen kijken naar eigenlijk de liefdevolle intentie of de achterliggende bedoelingen die mijn zoontje daarmee heeft eigenlijk voor mij en voor ons als gezin. En kan je veel meer vanuit liefde kijken en dan word je ook veel milder eigenlijk.
Ja, dus, en niet zozeer dat je dan het gedrag
helemaal oké vindt.
Nee. Maar dan kan je wel op een andere manier dan weer begrenzing aangeven.
Dus ja, ik zeg daar altijd van wat je eigenlijk doet, hè, op het moment dat je zo geraakt wordt door de kamervliegende speelgoed, dan is dat als het ware een rode button die aan wordt geraakt en dan vlieg je zelf tegen het plafond. En op het moment dat jij op die andere manier gaat kijken, haal je als het ware die rode button eraf, waardoor je op een heel andere manier op dat gedrag gaat reageren. En dan ga je het zeker nog wel begrenzen wat mij betreft. Moet iedereen voor zich weten, maar ik zou het begrenzen. Ja. Maar op een heel andere manier, omdat het niet vanuit die rode button en alleen maar op dat gedrag gaat, maar ook vanuit die liefdevolle relatie die eronder zit. Zeg maar.
Ja, mooi. Nou, ik wil je bedanken voor het delen van jouw ervaring.
Ja, en ik wil, ook al hebben we het anoniem gedaan, de ouders die ons hierbij toestemming hebben gegeven om dit verhaal als podcast op te nemen, ook heel erg bedanken
Absoluut.
Dat we dat mochten doen.
En als jij dan denkt van, goh, ik wil wat meer over het kindertolken weten of eens een gespiegelgesprek aanvragen, dan kun je in de beschrijving hieronder onze gegevens vinden waarin je contact kunt opnemen. En als je het een like wil geven om dit verhaal nog meer de wereld in te brengen, dan
vinden we dat altijd heel erg fijn.
Nodig jullie graag daartoe uit. Ja. Ja, dank jullie wel.